Ik heb besloten deze podcast op te nemen omdat ik best wel veel vragen de laatste tijd krijg. Vragen over de resultaten nu in deze tijd eigenlijk. Met de pandemie en de iOS-update die er is geweest. Hoe de resultaten dan zijn met adverteren. Dus leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. Leuk dat je weer luistert naar de Modern Story podcast. En we gaan het dus hebben over deze twee dingen. De pandemie en de iOS-update. En wat voor resultaat dat heeft op adverteren. En ik neem je ook mee in mijn cijfers. In mijn eigen cijfers. Hoe het eerst was, hoe het nu is. Hoe ik er tegenaan kijk. Of mijn resultaten zijn veranderd daadwerkelijk in die tijd. Dus ik ga je er helemaal in meenemen. Nou, first things first. In maart 2020 begon natuurlijk de pandemie echt daadwerkelijk serieus te worden in Nederland. Er was superveel onzekerheid over wat er daadwerkelijk ging gebeuren. Zoiets was natuurlijk helemaal nieuw voor ons. Er was heel veel angst. Er was heel veel onzekerheid. Duurt dit lang? Duurt dit kort? De meeste mensen dachten in eerste instantie dat het maar een aantal maanden zou duren. En niet dat het zo lang zou duren zoals nu. Er was in ieder geval heel veel onzekerheid en er was heel veel paniek. En wat je zag is dat eigenlijk veel grote bureaus hun marketingbudget daadwerkelijk terugtrokken. En ook kleinere adverteerders, dus gewoon ZZP'ers bijvoorbeeld, die durfden eigenlijk niet meer te adverteren. Dus je merkte eigenlijk dat er op allerlei vlakken heel veel angst was van oké, wat gaat er gebeuren? En je merkte gewoon dat heel veel mensen hun budget terug gingen trekken. Wat niet het allerslimste is om te doen. Maar goed, dat is wel wat er gebeurde. Omdat mensen vooral werden gedreven door die angst en die onzekerheid eigenlijk die er in die periode was. En doordat er zoveel minder adverteerders waren in die periode. En die periode is het dus eigenlijk eventjes het eerste kwartaal van 2020. Want volgens mij is het ongeveer maart 2020 begon het in Nederland echt serieus te worden. Qua maatregelen en dat soort dingen. Dus rond die periode merkte je gewoon dat er veel minder adverteerders waren. En hoe het met Facebook adverteren werkt, is dat het eigenlijk een soort van vraag-aanbod-systeem is. Als er daadwerkelijk veel adverteerders zijn die veel willen adverteren. Er is maar een beperkt aantal plek op de Facebook of Instagram tijdlijn of op Instagram stories bijvoorbeeld om daarin te adverteren. Dus als er daadwerkelijk veel adverteerders zijn die dat plekje eigenlijk willen bemachtigen, dan zullen je kosten daadwerkelijk omhoog gaan. Andersom, als er daadwerkelijk weinig mensen zijn die dat plekje willen bemachtigen, dan heb je veel minder te maken met concurrentie. En als je minder te maken hebt met concurrentie, dan zijn je kosten dus ook lager. Dus wat je in die periode zag gebeuren, is dat het eigenlijk heel goedkoop werd om te adverteren. Dat was echt, als je wel het lef had, zeg maar, om te gaan adverteren, dan was dat de periode. Maar heel veel mensen die durfden dat niet, of die durfden wel nog te adverteren, maar niet met hele grote budgetten. Je merkte het ook echt wel aan mensen hun koopgedrag. Daadwerkelijk wat mensen gingen doen. Enerzijds waren er natuurlijk ook bedrijven die überhaupt niet meer konden adverteren. Als je bijvoorbeeld een museum hebt, die waren dicht. Dus dat heeft niet heel veel zin om daar op dat moment voor te adverteren. Want misschien ben je een maand dicht. Maar nu weten we inmiddels dat dat wel eventjes een hele lange tijd heeft geduurd. Dus je had enerzijds dat er mensen waren die daadwerkelijk helemaal niet konden adverteren. Maar ook mensen die het gewoon simpelweg niet aandurfden. Je merkte ook met vakanties en zo dat mensen natuurlijk wat meer het allemaal gingen afwachten. En dat het gewoon wat moeilijker werd in die zin. Dus als je ging adverteren in die periode, dan was het heel goedkoop. Omdat het dus eigenlijk dat vraag-aanbod-systeem is wat Facebook daadwerkelijk heeft. En er waren dus gewoon minder adverteerders die dat deden. Nou, in die periode daarna zakte de paniek eigenlijk wel. De meeste mensen die hadden wel door van oké, dit gaat nog wel eventjes duren. Dit is niet een kwestie van een maandje of twee maanden. We zitten echt daadwerkelijk in een pandemie. In een pandemie die echt wel eventjes gaat duren. En dit is niet eventjes iets wat straks weer voorbij is. Dus wat je merkte is dat er steeds meer mensen eigenlijk wel weer een beetje gingen adverteren. En heel veel mensen gingen daadwerkelijk ook online ondernemen. En er waren natuurlijk al ondernemers die daadwerkelijk online aan het ondernemen waren. Maar je had ook bijvoorbeeld fysieke shops die daadwerkelijk naar een online shop overgingen. Daadwerkelijk een online webwinkel bijvoorbeeld begonnen. Of die dat wel een beetje erbij deden, maar die dat nu veel groter gingen aanpakken. Want de winkels waren dicht. events die live werden gegeven en die nu online werden gegeven. En ga zo maar door. Zo zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden te bedenken van iets wat je normaal gesproken offline deed en wat vervolgens naar online verschoof eigenlijk, noodgedwongen. Dus je merkte dat er echt een... Die verschuiving is er überhaupt al. Hè? Dat is van de afgelopen jaren. Dingen worden gewoon steeds meer online. Dus die verschuiving die is er sowieso al. Maar nu werd het voor heel veel bedrijven noodgedwongen ook een verschuiving. En moesten ze opeens aan de bak, zeg maar. En daadwerkelijk snel naar online toe gaan. Ja, want anders ben je gewoon te laat. Als je dat een jaar later doet, dan heb je bijvoorbeeld helemaal geen inkomsten. Als je daadwerkelijk echt fysiek... Een shop hebt of een event hebt wat alleen maar fysiek gezien kan worden gegeven, zeg maar. Ja, dan moet je wel wat gaan doen. Dus je merkte dat heel veel mensen daadwerkelijk online gingen ondernemen. Die vraag daarna, die werd ook gewoon veel groter natuurlijk. Het aanbod werd veel groter. Ik merkte het ook in mijn aanvragen. Ik voor een beperkt aantal ondernemers uitbesteding doe voor Facebook en Instagram advertenties. Dus ik neem het daadwerkelijk echt uit handen voor hun. En ik merkte echt dat een periode was dat heel veel ondernemers zoiets hadden van oké, ik moet echt nu wat gaan doen, weet je. Ik moet nu echt online gaan ondernemen of ik moet meer de focus daarop leggen. Het was altijd een soort van side projectje, zeg maar. Maar ik moet daar nu echt wel wat mee gaan doen. Dus ik merkte ook dat er toen echt een enorme piek kwam van mensen die daadwerkelijk meer met Facebook en Instagram adverteren wouden gaan doen. Enerzijds mensen die het nog nooit hadden gedaan. Anderzijds mensen die het wel al deden, maar nog een beetje op de achtergrond. En dat gewoon meer wouden gaan doen. Dus ja, wat betekent dat als meer mensen daadwerkelijk willen gaan adverteren? Dat betekent dat je dan ook meer concurrentie hebt en daardoor dus ook hogere kosten. Want nog eventjes voor de duidelijkheid. Stel je voor je hebt bijvoorbeeld de doelgroep moeders, om het maar eventjes concreet voorbeeld te noemen. De doelgroep moeders bestaat uit een x aantal vrouwen die daadwerkelijk kinderen hebben, die daadwerkelijk moeder zijn. En ja, als daar... Dat is eventjes een onlogisch voorbeeld, maar eventjes om het als voorbeeld te nemen. Stel je voor dat daar 10 bedrijven zijn die daarop willen adverteren op die doelgroep. Ja, dan is de concurrentie nihil. Stel je voor dat er 10.000 bedrijven zijn die daarop willen adverteren, dan is de concurrentie veel groter. En die doelgroep die blijft hetzelfde. Die doelgroep is even groot, want dat is gewoon de doelgroep moeders. Alleen de hoeveelheid mensen die daadwerkelijk daar op die doelgroep wil gaan adverteren, die is een stuk groter. En nu noem ik even een voorbeeld van 10 en 10.000. Dat is natuurlijk geen logisch voorbeeld, maar je snapt het idee om het eventjes weer te geven van hoe dat dan zit. Dus, meer mensen wouden weer gaan adverteren, meer concurrentie, hogere kosten, want het is gewoon moeilijker om die doelgroep daadwerkelijk te gaan bereiken. Nou, dat is eigenlijk het stuk over de pandemie en daadwerkelijk de concurrentie die daar daadwerkelijk bij kwam. Dus dat is eigenlijk het eerste waar we mee te maken kregen. Dat je zag dat er gewoon, er was meer concurrentie, dus de kosten werden sowieso al langzaamaan wat hoger. En je hebt natuurlijk dat je al advertenties te zien krijgt, maar er moet altijd nog een soort van mix zijn tussen wat jij te zien krijgt, tussen advertenties en daadwerkelijk organische posts, zeg maar. En met organisch bedoel ik dus gewoon gratis content. Want als het echt alleen maar advertenties zijn, ja, dan blijf jij ook niet op het platform zitten. Dus ik merk nu bijvoorbeeld, dat viel mij laatst op, dat ze aan het testen zijn, bij mij in ieder geval, dat wordt altijd bij een aantal mensen gedaan, dat ze aan het testen zijn met wat meer advertenties tonen. En dat doet Instagram en Facebook. Die doen dat dan om te gaan kijken van oké, wat gebeurt er nou daadwerkelijk als we dus meer advertenties gaan tonen? Gaan mensen dan sneller weg van het platform? Blijven ze minder lang hangen? Wat natuurlijk niet gunstig is. Dus je merkt dat ze daarmee bijvoorbeeld een beetje aan het testen zijn. Maar in principe heb je een beperkt aantal plekjes, zeg maar, daarvoor. Dus dat is het stukje over de pandemie en de concurrentie die er daadwerkelijk bij komt. En straks zal ik ook vertellen over mijn kosten. Over de kosten die ik daadwerkelijk heb gemaakt. Over mijn kosten per aankopen, kosten per lead, dat soort dingen. Maar eerst eventjes over de iOS 14 update. Want daar is heel veel over te doen geweest. En die iOS update... Nou, misschien heb je het meegekregen, misschien niet. Maar ik ga het eventjes in het kort uitleggen. Ik ga het niet heel uitgebreid uitleggen, want dat is voor deze podcast wordt het een beetje te lang. Maar wat het inhoudt is dat er een iOS-update is geweest. En iOS is Apple. En Apple heeft natuurlijk wel vaker updates. En ja, weet je, als je een iPhone hebt, dan update je hem gewoon en that's it, zeg maar. Je staat er niet zoveel bij stil. Maar dit was een soort van supergrote update, omdat dat heel veel invloed had op daadwerkelijk het stukje privacy en daarmee het stukje tracking ook daadwerkelijk. En je hebt altijd al de keuze gehad als je een iPhone-gebruiker was, om te bepalen of je getracked wil worden. En met getracked wil worden is dat, dat een adverteerder dus kan zien. En daarmee bedoel ik, nou, ik moet het even anders uitleggen. Dat je getracked kan worden, dat Facebook eigenlijk kan zien van oké, jij gaat nu naar een webwinkel. Jij bezoekt vervolgens een armbandje. Dat armbandje heb je bekeken. Vervolgens stop je het in je winkelmandje. En vervolgens doe je een aankoop. Nou, die stappen kunnen ze tracken. En dat is... Weet je, dat zijn de stappen die jij kan doen. En ik kan dat niet als adverteerder zien van... Lisa die heeft die stappen bijvoorbeeld gedaan. Ik bedoel, gelukkig is dat echt niet zo. Maar het gaat er wel om dat Facebook kan zien, zeg maar, welk gedrag jij daadwerkelijk op jouw op een website daadwerkelijk doet. Als er daadwerkelijk een Facebook pixel geïnstalleerd is trouwens. Dan kun je dat allemaal meten. En je hebt altijd al de keuze gehad om te zeggen van nee, dat wil ik niet. Ik wil niet gemeten worden. En er valt natuurlijk voor alle kanten valt er wat voor te zeggen. Hè? Maar die keuze die heb je natuurlijk altijd al gehad. Alleen die keuze wisten heel veel mensen niet. Weet je, heel veel mensen zijn zich er niet eens van bewust dat als jij nu een website bekijkt, dat jouw gedrag in die zin getrackt wordt. En dat met dat gedrag dat advertenties daarop in kunnen spelen. En dat is natuurlijk super gunstig voor Facebook en voor een adverteerder en ook voor jou als consument. Want hè, stel je voor dat jij bijvoorbeeld heel vaak, om maar even weer in het kader van moeders bijvoorbeeld te blijven. Stel je voor dat jij allerlei babybroekjes aan het bekijken bent en dat soort dingen. Dan zou jij veel sneller advertenties te zien krijgen met dingen gerelateerd aan baby's. Omdat Facebook weet van jij bent daarin geïnteresseerd. En voor jou als consument is dat veel handiger, omdat je dat soort advertenties te zien krijgt, in plaats van advertenties van bijvoorbeeld auto's, waar je precies niks mee hebt. Dus dat is het voor jou als consument zijn als voordeel. Je krijgt gepersonaliseerde advertenties. En omdat die gepersonaliseerde advertenties zo persoonlijk zijn en zo bij jou passen, is het voor een adverteerder natuurlijk ook super interessant, omdat het heel gericht op jou is. Facebook weet, zeg maar, van hè, door middel van jouw gedrag, waarschijnlijk ben jij niet heel geïnteresseerd in auto's, maar je bent wel geïnteresseerd in babybroekjes bijvoorbeeld. Dus daardoor kun je gewoon heel goed adverteren op Facebook en Instagram daarmee. En hè, nog eventjes terug naar dat stukje tracking. Ik leg het eventjes meteen even concreet uit. Maar nog eventjes terug naar dat stukje tracking. Je hebt altijd al die keuze gehad. Alleen die keuze was eigenlijk altijd een soort van weggemoffeld eigenlijk. Hè? Je had die keuze wel. Heel veel mensen wisten niet eens dat ze die keuze hadden. En je moest echt in je menu en nou, dat soort dingen gaan doen. Wat er nu is gebeurd, is dat sinds die iOS-update heb je daadwerkelijk een melding gekregen. Dus echt een pop-up in je beeldscherm. Hallo, wil jij getracked worden? Te ja of te nee? En op het moment dat die update live werd gezet, zeg maar, was het nog heel erg de vraag van wat doen mensen daadwerkelijk? Er was natuurlijk een bepaalde verwachting dat de meeste mensen zouden zeggen nee, dat wil ik niet. Want mensen die zien die pop-up en die klikken er snel op, zeg maar, van nee, dat wil ik niet. Maar goed, je weet natuurlijk nooit wat mensen daadwerkelijk gaan doen. Dus er was een bepaalde verwachting, maar hoe het daadwerkelijk eruit zou komen, zeg maar, dat wisten we nog niet helemaal. Nu achteraf gezien blijkt het natuurlijk, ja, dat hadden we natuurlijk wel zien aankomen, dat het wel veel invloed heeft. Want heel veel mensen die willen niet getracked worden. En dat is hun goed recht natuurlijk, dat mogen ze zelf bepalen. Daar is die update natuurlijk voor dat je er veel, veel actiever eigenlijk, zeg maar, mee omgaat. Maar doordat mensen dat doen, kunnen ze dus minder getracked worden en kan Facebook minder goed de juiste mensen bereiken. Daar komt het eigenlijk op neer. En we voelden dit eigenlijk al een hele tijd aankomen. Ik als marketeer in ieder geval wel. Maar voor veel ondernemers was dit echt wel een klap. Die hadden dat niet zien aankomen. En weet je, privacy is natuurlijk een ding wat steeds belangrijker wordt. Waar steeds meer naar wordt gekeken. Dus ik voelde hem wel al aankomen. Maar het is altijd afwachten van oké, als zo'n update komt, als zoiets komt. Ja, wat is daadwerkelijk de invloed ervan? Is de invloed groot of is de invloed klein? Valt het eigenlijk wel mee? En doordat die update er dus is, is het tracken daarvan wat minder makkelijk geworden. Heeft Facebook wat meer moeite om de juiste mensen te bereiken. Wil niet zeggen dat Facebook advertenties helemaal niet meer werken. Hè? Ik bedoel, dat absoluut niet. Facebook kan alsnog heel goed de juiste mensen vinden. Alleen ja, als je het vergelijkt met voor de update, dan is dat wat lastiger geworden. Dat absoluut. Wat Facebook wel heeft gedaan, is dat ze een soort van omweg eigenlijk hebben bedacht. Want normaal gesproken heb je dus de Facebook Pixel. En met de Facebook Pixel, dat is eigenlijk gewoon, dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is een stukje code die je op je website plaatst. En met dat stukje code kun je daadwerkelijk dus die dingen meten. Wat Facebook heeft gedaan, is dat ze eigenlijk nog een soort van extra optie hebben toegevoegd. En die extra optie, die heet de Conversions API. En dat is dus eigenlijk, kan je dat zien als een soort van extra weg om daadwerkelijk de gebeurtenissen te tracken. En dat is eigenlijk nog een soort van extra weg die Facebook heeft gedaan. Dus dat is eventjes de intro eigenlijk over daadwerkelijk wat er is gebeurd de afgelopen tijd. Enerzijds de iOS-update, anderzijds de pandemie en de concurrentie die erbij komt. Maar nu wil je natuurlijk weten van oké, wat kan ik er nou aan doen? Wat kan ik hier nou aan doen aan de iOS-update en de concurrentie en dat soort dingen? Dus dat ga ik nu eventjes met je behandelen. Ik begin eventjes met het praktische gedeelte. En dat is namelijk de iOS-update. Wat kun je daar daadwerkelijk aan doen? Ik heb een online training, Succes met Ads heet die, en daar heb ik een hele uitgebreide module daaraan gewijd over de iOS-update. Maar in het kort ga ik hem hier ook even uitleggen. Betekent het dat je een aantal stappen moet doen om het voor Facebook zo makkelijk mogelijk te maken? En daardoor, voor jou als adverteerder, zijn de kosten vaak ook wat meer, worden de kosten wat meer beperkt. Dus houd eigenlijk in dat je kosten wat lager zijn. Stap 1 is dat je daadwerkelijk je domein moet verifiëren. En ik noem nu even deze stappen, maar als je op Conversions API, dat is Conversions API, schrijf je dat API. Als je daarop googelt, dan vind je vanuit Facebook zelf ook een overzicht van die stappen, zeg maar. Maar stap 1 is dus in ieder geval je domein verifiëren. En met domein verifiëren bedoel ik eigenlijk dat je een stukje code op jouw website plaatst. Er zijn verschillende manieren hoe je dat kan doen, maar een stukje code is het makkelijkste. Waardoor je het eigenlijk tegen Facebook zegt van, dit domein is van mij, deze website is van mij. Dat is een stukje beveiliging, is een stukje wat daarvoor nodig is. Dus dat is eigenlijk stap 1. Klinkt ingewikkeld, is het niet. Het is gewoon een simpele stap die je eigenlijk moet doen. En dan is dat is eigenlijk stap 1. En dan heb je stap 2, is dat je daadwerkelijk de Conversions API gaat toepassen. En dat is dus eigenlijk wat ik zei, de extra omweg die Facebook heeft bedacht. En als je daar meer over wil weten, kan je het beste dus eventjes googlen wat ik zei. Dan kom je bij een artikel van Facebook hoe je dat precies doet. Maar wat je dan dus krijgt, is dat je eigenlijk een soort van een backup plan hebt. Mocht Facebook het niet via die Facebook Pixel daadwerkelijk kunnen meten, dan heb je als een soort van backup plan die Conversions API. Wil niet zeggen dat je dan nog steeds alles helemaal zuiver kan meten. Nee, dat is niet zo. Maar je hebt een soort van twee paarden waar je eigenlijk op wet. Terwijl je normaal gesproken alleen het ene paard had, oftewel de Facebook Pixel. Dat is eigenlijk een beetje een jippie aan de kataal hoe je het kan zien. En dan is stap 3, en dat is ook meteen de laatste stap, is dat je daadwerkelijk je gebeurtenissen gaat ranken. En je geeft eigenlijk daardoor bij Facebook aan welke gebeurtenissen zijn voor mij het belangrijkste. En met gebeurtenissen bedoel ik een page view, dus daadwerkelijk dat iemand je pagina bekijkt, een e-book download, een webinar aanmelding, een aankoop, een toevoegen aan winkelmandje. Dat zijn allemaal gebeurtenissen. Jij kan bij Facebook gaan aangeven van oké, welke gebeurtenis is voor mij het daadwerkelijk het belangrijkste. En daarom is het het ranken. Dus je geeft een gebeurtenis een hoge prioriteit of je geeft een gebeurtenis een lage prioriteit. Hoge prioriteit betekent, die wil ik het allerliefste. Lage prioriteit betekent, nou, als dat dan niet getracked kan worden, dan is het die maar in ieder geval. Dus logischerwijs, hè, als je bijvoorbeeld moet kiezen tussen een aankoop of een e-book download, zou je kiezen voor een aankoop. Althans, dat zou ik doen, want ik vind het belangrijker om te meten wat daadwerkelijk mijn inkomsten zeg maar, zijn vanuit mijn Facebook advertenties, dan per se het aantal e-book downloads bijvoorbeeld. Verschilt natuurlijk per bedrijf wat voor jou belangrijk is, wat voor gebeurtenissen je überhaupt hebt, maar die kun je dus gaan ranken. En dat mogen er ook maximaal 8 zijn. Dus eerst had je dat je eigenlijk gewoon heel veel gebeurtenissen kon aanmaken. Nu is dat niet zo. Nu zijn het er maximaal 8. In praktijk maakt dat bijzonder weinig uit. Kijk, voor een Coolblue of een Bol.com is dit echt een ding geweest. Want die hadden er eigenlijk wel echt meer nodig. Dus die hebben echt op een andere manier dat moeten gaan inzetten. Maar voor de meeste ondernemers, als ik het heb over business coaches, fotografen, webwinkels met gewoon bijvoorbeeld sieraden. Weet je, daarvoor maakt het niet heel veel uit. Daarvoor moet je waarschijnlijk wel uit de voeten daarmee kunnen. Dus dat is eigenlijk het praktische gedeelte van hoe je die stappen in ieder geval kunt doen. En met die stappen kun je dus eigenlijk een soort van backup plan eigenlijk realiseren. En daarna komt eigenlijk het stukje, en dit is altijd een beetje een lastige, accepteren dat het zo is. Het is wat het is. Het heeft niet zo heel veel zin om je in deze huidige situatie... om deze huidige situatie nog met de vorige situatie te vergelijken. Want dat gebeurt nog heel vaak. Ja, maar vorig jaar, begin vorig jaar betaalde ik dit en nu betaal ik dit. En dat is echt, misschien wel verdubbeld of bij sommigen zelfs verdriedubbeld qua kosten. He, dus stel je voor, je betaalde eerst 1 euro per e-book download en betaal je er nu bijvoorbeeld 3. Dat kan zo zijn. Het kan zo zijn dat het inderdaad dat je kosten een stuk duurder zijn. Maar we zitten gewoon in een compleet andere situatie. En ik snap dat mensen het vergelijken met de oude situatie. Want dat doet ergens, dat doet het ook gewoon pijn. Laten we eerlijk zijn. Als je eerst 1 euro betaalde en nu 3 euro. Dat is ook gewoon niet heel leuk. Dat snap ik. Maar het heeft geen zin om eindeloos je met die situatie te gaan vergelijken. Want je zit nu gewoon eenmaal in een nieuwe situatie. Betekent niet dat je niet meer kan optimaliseren en dat je die kosten niet meer omlaag kan krijgen. Maar ja, je hebt gewoon met een aantal dingen te maken, waardoor die kosten gewoon wat hoger zijn eigenlijk. Als je het dus gaat vergelijken met dan. Als je het gaat vergelijken met andere advertentiemiddelen, dan zijn de kosten voor op Facebook te adverteren nog steeds heel laag. Dus het is ook maar waarmee vergelijk je het, weet je. Vergelijk je het met de situatie toen of vergelijk je het met nu deze situatie waar we nu in zitten en met andere advertentiemiddelen bijvoorbeeld. Dus dat als eerst gezegd hebbende, accepteren dat het zo is. De kosten zijn gestegen. Dat is nou eenmaal een feit. Bij mijzelf is dat zo. Bij mijn klanten is dat zo. Bij andere social advertising experts is dat zo. Iedereen heeft er last van. Ik heb echt heel veel mensen gevraagd. Iedereen heeft er last van. Echt waar. En... ja, bij de ene zit er wat meer diversiteit in, hè? Hoeveel je last ervan hebt. De ene heeft er heel veel last van, de ander heeft er bijna geen last van. Maar dan zijn de kosten wel iets gestegen. Dat hou je altijd. Hangt heel erg van je bedrijf af, hangt heel erg van in welke markt je zit. Hè? Ook op het gebied van concurrentie bijvoorbeeld. Hoeveel last, tussen haakjes, last je ervan hebt. En daarmee bedoel ik dus daadwerkelijk de kosten die daadwerkelijk zijn gestegen. Maar hè, als we het eventjes allemaal op één grote hoop gooien, dan is het overal gezien dat iedereen er last van heeft. En dat is natuurlijk niet heel leuk, maar dat is wel gewoon de situatie waarin we zitten. Dus dat is een kwestie van het accepteren en verder kijken van hoe je dat daadwerkelijk nu verder kan gaan doen eigenlijk. En wat we vaak doen is dat we bij het adverteren kijken we snel naar de kosten per e-book download, webinar aanmelding of aankoop. Dat soort kosten eigenlijk. En dat is ook logisch, hè? Dat is ook logisch dat we daadwerkelijk naar die kosten kijken. Want dat is wat je ziet, waar je op stuurt. Je stuurt daadwerkelijk op e-book downloads of je stuurt daadwerkelijk op webinar aanmeldingen. Dus het is logisch dat je daadwerkelijk naar die kosten kijkt. En er kom er straks bij van naar wat je nog meer moet kijken. Want ik geloof er niet in dat je alleen maar naar dat soort dingen kijkt, maar dat je nog naar meer dingen kijkt. Maar ik weet dat heel veel mensen deze podcast ook luisteren omdat ze dan benieuwd zijn. Hè? Dat is altijd leuk om bij andere ondernemers te horen van oké, maar wat voor resultaat heb jij dan nou? Ik heb even mijn resultaten erbij gepakt voor de iOS-update. Maar wel toen er al meer concurrentie kwam van andere ondernemers daadwerkelijk. Dus er was daadwerkelijk al meer aanbod van adverteerders. En ik betaalde ongeveer tussen de 3 euro à 5,80 euro per webinar aanmelding heb ik hier staan. En afgelopen weken zit ik gemiddeld tussen de 5 euro en 10 euro. Dus ja, dat is bijna een verdubbeling. En ik moet er wel bij zeggen van we zitten nu op half september. Dat ik deze podcast opneem. En wat je ziet is dat het de laatste periode van de zomer, ja, dan zijn mensen nog met de zomer bezig en dan zijn ze nog minder bezig met daadwerkelijk het ondernemerschap. Dus ik verwacht dat die kosten de aankomende weken wel wat naar beneden gaan. Maar ja, die 3 euro à 5,80 euro, daar ben ik naartoe aan het optimaliseren. Maar weet je, daarin is het ook de vraag van, is dat nog realistisch van wat ik eerst betaalde en wat ik nu daadwerkelijk betaal? Dus ik hou me daar zelf niet zo heel veel aan vast. Ik kijk meer naar het eindresultaat en daar kom ik straks nog bij. Maar het zijn dus geen gekke cijfers wat ik daadwerkelijk zie. En ik zie het ook bij anderen. Mensen betaalden eerst bijvoorbeeld 80 cent per e-book download en nu bijvoorbeeld 2 euro. Dus dat zie je ook dat dat meer dan een verdubbeling is. Als ik naar mezelf kijk, ik betaalde eerst rond de 60 cent per e-book download, wat echt heel erg laag is, vooral omdat ik me richt op ondernemers. En daar de kosten vaak gewoon hoger bij zijn dan als je je richt op particulieren. Gemiddeld zit je dus eigenlijk wel een stuk hoger. En als ik naar mijn resultaat kijk, ik heb 1700 euro uitgegeven aan e-book leads. Dus daadwerkelijk mensen die mijn e-book downloaden. En daarvoor heb ik gemiddeld nu 1,22 euro betaald. Dus dat zijn om en nabij 1400 leads. Dus 1400 mensen die mijn e-book hebben gedownload. Maar en nu komt het dan dus eigenlijk. Het zegt eigenlijk heel weinig. Want wat doen die leads daadwerkelijk? Downloaden ze het e-book en schrijven ze zich uit? Of gaan ze over tot aankoop? Gaan ze direct over op aankoop? Of doen ze dat op een later moment? Weet je, dus... aan de ene kant zegt het wat, hoe snel downloaden mensen je e-book. Maar als je kijkt naar het eindresultaat, zegt het nog heel weinig. Als ik kijk naar mijn ROAS voor dit e-book. En ROAS is Return on Ad Spend. En dat houdt dus in, voor iedere euro die ik erin stop, hoeveel krijg ik eruit? Dus voor iedere euro die ik eigenlijk uitgeef, hoeveel krijg ik er dan weer voor terug? En daarbij is mijn ROAS voor het e-book 1,33. En dat houdt in, voor iedere euro die ik erin stop, krijg ik er 1,33 terug. En het product wat ernaast zit is een online product. Dus dat is daadwerkelijk, of ik er nou 10 verkoop of 10.000 verkoop. Mijn hoeveelheid tijd die ik erin stop, die blijft hetzelfde. Ja, het is geen fysiek product, dus het kost me in die zin ook niks. En dat is super netjes, want mijn doel was echt met dat product om een soort van instapproduct te hebben. Dus mijn funnel is dan ook dat mensen daadwerkelijk via het e-book binnenkomen. Mensen gaan naar mijn instapproduct en gaan vervolgens stromen ze door naar een duurder product eigenlijk. Dat is mijn strategie erachter. Dus mijn doel was om het rond de break-even te zitten. En met break-even houdt het eigenlijk in, je stopt 1 euro in en je krijgt 1 euro weer voor terug. Oftewel, je adverteert dan eigenlijk gratis als het gaat daadwerkelijk bij een online product. En ik zit daar dus eventjes iets boven. Dus ik heb een kleine winst erop, maar ja, die winst is niet heel. Maar ik zit in ieder geval boven break-even en daarmee ben ik al super blij dat dat zo is. Maar, en daarbij moet ik ook meteen zeggen, mijn leads zijn niet alleen gericht op korte termijn. En dat is waar het ook heel vaak misgaat. Hè? Dat mensen alleen maar kijken naar de korte termijn. Wat gebeurt er daadwerkelijk op de korte termijn? En ik snap dat het natuurlijk super lekker is om te zien als je ziet van, hey, er gaat 1 euro uit en ik krijg er 1,33 euro voor terug. Dat is natuurlijk super lekker om te zien. Maar de lange termijn, die zie je niet direct terug. Want die 1,33 ROAS, die is eigenlijk veel hoger. Want ik ben laatst bijvoorbeeld door mijn laatste aanmeldingen gegaan. Laatste aanmeldingen voor mijn online trainingen. Succes met ads en succes met social. Dat zijn mijn twee wat grotere online trainingen. En die zijn daardoor ook duurder in prijs. Dus die kosten per stuk 497 euro exclusief btw. En dat zijn, als je het vergelijkt met mijn andere producten, hoger geprijsde trainingen. Want mijn andere producten liggen rond de... 25 à 40 euro. Iets in die trant. Dus dat is natuurlijk een groter verschil. Maar die producten zijn echt voor mij bedoeld om het als instapproduct te doen. Zodat mensen vervolgens kunnen doorstromen naar deze producten. En wat ik dus zeg, die ROAS van die 1,33, die is dus eigenlijk veel hoger. Maar dat kan ik niet direct terugzien. Omdat dat mensen zijn die pas later die beslissing nemen om door te stromen. En ik ben heel benieuwd als jij nu zou moeten zeggen, na het downloaden van het e-book en misschien ook wel daadwerkelijk dat ze dan het eerste product kopen, dus wanneer ze klant bij me worden, Hoe lang denk jij dat het duurde na het downloaden van het e-book totdat ze daadwerkelijk mijn Succes met Ads of Succes met Social training kochten van €497? En dat is dus de tijd die ertussen zit, tussen dat ze daadwerkelijk het e-book downloaden en dat ze daadwerkelijk die online training kopen. Nou, ik ben benieuwd wat jij nu in je gedachten hebt, hoe lang dat is. En ik ga het verklappen hoe lang het bij mij is en wat het gemiddeld gezien ook echt wel is. 6 tot 12 maanden. 6 tot 12 maanden. En dat is dus echt wel langer termijn werk. En heel veel mensen denken nog van, oké, dat het allemaal korte termijn is. Mensen zien je voor het eerst. Mensen downloaden je e-book. Mensen volgen je op Instagram. En vervolgens doen ze na 3 dagen doen ze een aankoop. Dat kan. Dat kan absoluut zo zijn. Kijk, sommige mensen bijvoorbeeld komen bij mij en die hebben gewoon zoiets van, oké, die spelen al heel lang met het idee in hun hoofd om te gaan adverteren op Facebook en Instagram. Ze hebben alleen nog niet helemaal de juiste match gevonden. Ze komen bij mij terecht en denken, oké, Manon is de juiste match met mij en gaan daadwerkelijk tot aankoop over. Voor mijn online training Succes met Ads bijvoorbeeld. En dat kan, en dat is natuurlijk fantastisch als dat zo werkt, maar heel vaak werkt het niet zo. En, of althans, het overgrote gedeelte werkt niet zo en daarbij duurt het langer. En daarbij kan het dus 6 tot 12 maanden duren voordat ze daadwerkelijk overgaan op die aankoop. En waarom duurt dat zo lang, denk je misschien? Nou, dat is vaak omdat mensen eerst wat meer vertrouwen moeten krijgen. Dus ze gaan mijn nieuwsbrief bijvoorbeeld volgen. Ze zien mijn mails voorbij komen. Ze volgen misschien mijn podcast. Volgen me op Instagram. Ze krijgen meer vertrouwen bij mij. Ze hebben meer gevoel die ze bij mij krijgen. En besluiten dan op een gegeven moment, oké, maar dit is het moment dat ik ga groeien. Dit is het moment dat ik besluit om te gaan investeren. En ik volg Manon, volg ik al 6 tot 12 maanden. En dat ga ik daadwerkelijk bij Manon doen. Dus dat is eigenlijk hoe dat dan werkt. En ja, dit vond ik ook echt weer een mooie voor mezelf hoor. Want ik ging er dus even bij, nou ik denk dat ik het bij, laten we zeggen tussen de 5 à 10 cursisten heb gedaan. De laatste 5 à 10 cursisten. Herleiden, waar komen ze daadwerkelijk vandaan? En wanneer was dat eerste moment? En misschien denk je van, maar hoe doe je dat dan? Ik doe dat via Mailblue. Daarbij kan ik zien van wanneer is het eerste moment geweest. Zoals bijvoorbeeld als ze het e-book hebben gedownload. Of zoals bijvoorbeeld dat ze een masterclass van mij hebben gevolgd. Of zoals bijvoorbeeld dat ze een training hebben gekocht. Dus bijvoorbeeld, ik heb nu ook mijn Instagram Reels training gelanceerd. Dat is een specifieke training gericht op Instagram Reels. Maar daar vanuit kunnen ze daadwerkelijk weer doorstromen naar Succes met Social. En sommige mensen doen dat direct. Die denken van oké, dit spreekt mij aan. Ik wil niet alleen met Reels dat gaan doen, maar ik wil ook echt mijn hele social media content strategie daarmee aan de slag gaan. Ik wil gewoon met mijn Instagram daadwerkelijk gewoon moeiteloos klanten gaan aantrekken. Dit is het moment. Die mensen zijn er, maar er zijn ook mensen die dat moment dus pas over 6 tot 12 maanden moet ik zeggen hebben. En dat is prima, weet je. Iedereen heeft zijn eigen tijdsduur, zeg maar, daarvan. Maar hou er rekening mee dat dat dus zo is. En ook, als we kijken bijvoorbeeld, want dit gaat dan dus over iemand die een klein product koopt, zoals bij mij, en dan een groter product koopt. Maar ook bijvoorbeeld, als je het hebt over een business coach, is dat natuurlijk ook zo dat iemand je e-book downloadt en op een gegeven moment pas beslist om daadwerkelijk jouw business coaching te gaan doen. Dat is ook niet altijd dat direct zo is. En bij een webshop bijvoorbeeld heb je natuurlijk dat mensen bijvoorbeeld nu een klein product kopen. En dat ze dan met kerst bijvoorbeeld weer aan jou denken en het vervolgproduct kopen of iets in die trant. Of ze zien je voorbij komen en denken, nou, ik heb nu eigenlijk niet nieuwe kleding nodig. Maar ik vind deze webshop wel zo geweldig. Ik ga deze webshop volgen en ik ga over een tijdje ga ik daar daadwerkelijk kleding kopen. Om maar eventjes een voorbeeld te noemen. Dus hou dat einddoel. Hou dat echt voor ogen van wat uiteindelijk je einddoel is. En dat er vaak ook gewoon wat meer tijd in zit. Dus dat is een goede om je eventjes te realiseren. En daarbij is het dan ook de vraag wat is het je waard? Wat is een webinar aanmelding of e-book download je waard? Misschien klinkt €10 per webinar aanmelding jou echt dat je denkt van wow, dit is echt heel duur. Maar wat is het je waard? Ik betaal bijvoorbeeld liever €10 voor een webinar aanmelding die mijn product koopt van €497. Dus nou, laten we zeggen pak een beetje €500. Dan een aanmelding voor €3 die dat niet doet. Ik bedoel, ik zou gek Henkie zijn als ik zou zeggen van nou, ik betaal liever €3 voor iemand die niet mijn product koopt dan €10 voor iemand die het wel doet. Ik bedoel, mijn winst is dan alsnog, wat is het, €487 die erop zit. En hierbij is het natuurlijk zo dat niet iedereen dat product koopt. Dat is natuurlijk logisch. Maar zolang jij gewoon aan de eindstreep, zeg maar, gewoon een goede winst eraan overhoudt, ja, dan maakt het niet zo heel veel uit wat je betaalt. Dus ja, misschien hield je in eerste instantie meer winst over, voor de iOS-update en voor de pandemie, voor dat soort dingen. Maar als je nu nog steeds een goede winst eraan overhoudt, het is nog steeds rendabel voor je. Ja, waarom zou je het dan niet inzetten? Oké, ik zit even op mijn speakbriefje te kijken of ik alles een beetje heb behandeld. Ja, nou, wat ik nog wil zeggen is dat het dus echt belangrijk is om niet alleen maar naar die kosten per lead te kijken. Dus kosten per aanmelding voor je webinar, kosten per aankoop, dat soort dingen. Maar ook echt naar de lange termijn kijken daarvan. En kijk ook naar je hele mix. Kijk ook naar je e-mails die erbij zitten. Kijk naar je funnels, kijk naar je pagina's. Waar mensen daadwerkelijk naar worden doorverwezen. Je kunt op het gebied van advertenties kun je natuurlijk heel veel je kosten naar beneden brengen. Maar het is wel een mix. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook bij mijn online training Succes met Ads zitten ook verschillende. En daarom heb ik bijvoorbeeld ook bij mijn online training Succes met Ads, daarbij zitten ook verschillende bonusmodules eigenlijk bij. Over bijvoorbeeld goede funnels, over bijvoorbeeld een goede sales page. Omdat het een mix is. Mensen die denken alleen nog maar van oké, het zijn alleen maar advertenties. Ja, enerzijds kan je daar natuurlijk heel veel mee bereiken. Maar stel je voor dat jij je conversie op je website, dus hoeveel mensen daadwerkelijk jouw einddoel doen. Of dat nou een e-book downloaden is, of dat nou een aankoop is, of dat nou een webinar aanmelding is. Als je dat percentage van de mensen die dat doet, als je dat percentage kan verhogen door bijvoorbeeld net eventjes je zinnen anders te formuleren, door net je user experience, dus hoe mensen daadwerkelijk door je website heen gaan, door dat te verbeteren. Als je daadwerkelijk de e-mails die er naar je funnel bijvoorbeeld komen, als je die aanpast, of die er in je funnel komen, als je die aanpast. Als je al die elementen net eventjes 1% beter maakt, nou, dan heb je aan het einde van de streep heb je alweer veel meer winst. Dus kijk hierin ook naar de mix daarvan. En besef je ook van, ja, de kosten zijn in deze periode ook hoger. Dat is ook zo. Althans, in deze periode, ik moet zeggen, als je het dus vergelijkt met hoe het eerst was, zijn de kosten inderdaad ook hoger. Maar je kunt ze ook verlagen. Dus enerzijds, kijk niet alleen naar de kosten, maar kijk naar het grote plaatje eigenlijk. Kijk naar het grotere geheel. Maar aan de andere kant, je kunt ze natuurlijk ook verlagen. Hè? Ik bedoel, adverteren op Facebook en Instagram blijft gewoon heel veel testen. Dat is ook een never ending story en dat is ook het leuke ervan, vind ik in ieder geval. Je blijft testen daarmee. Dus je kunt blijven testen met verschillende doelgroepen. Je kunt blijven testen met verschillende producten. Je kunt blijven testen met verschillende advertenties. Dat soort dingen. Dus ja, weet je, er zijn heel veel verschillende manieren hoe je daarmee kan testen. Ook verschillende manieren in strategie hoe je daarmee kan testen. Als je bijvoorbeeld een e-book hebt en daarna komt je product. Kijk ook eens of je hem gewoon los kan aanbieden, je product. Hoe dat gaat, hangt er wel een beetje vanaf hoe hoog geprijsd je product is. Ik raad eigenlijk altijd aan om onder de €50 daarbij te blijven zitten als je daadwerkelijk direct gaat adverteren. Daarmee kan je altijd wel goed direct adverteren. Maar test daar ook gewoon mee. Ik bedoel, adverteren draait gewoon heel veel om testen. Oké, nou, ik heb alles zo super praktisch en concreet mogelijk geprobeerd te vertellen. En ik kan nog uren vertellen over adverteren, maar dit was eventjes de update voor nu. Met inzicht in mijn cijfers en inzicht hoe het nu is. Dus dat is hem voor nu. Hey, wil je meer leren over adverteren? Ik heb hier dus echt een allesomvattende training voor. Die heet dus Succes met Ads. Tientallen ondernemers hebben hem inmiddels al gevolgd en met echt super toffe resultaten. Dus daar ben ik echt heel, heel, heel blij mee. En ja, daarin leer ik ondernemers van A tot Z adverteren. Super praktisch, zoals je van me gewend bent. Maar we gaan ook kijken naar je strategie, want dat is daarbij ook heel erg belangrijk. En zoals ik net al eventjes kort zei, je krijgt dus ook diverse bonusmodules. En daarbij dus ook alle info over de iOS 14 update. En als er dus nog andere updates zijn, omtrent Facebook, Instagram. Het is een veranderlijk systeem. Je houdt lifetime toegang. En dat vind ik heel belangrijk om te vermelden. Is niet bij alle trainingen zo. Bij sommige trainingen krijg je 1 jaar toegang of 2 jaar toegang. Bij mijn trainingen krijg je lifetime toegang. Juist omdat ik hem geregeld update als er weer daadwerkelijk nieuwe dingen zijn. En je daarvan op de hoogte moet zijn. Dus toen de iOS update er was, toen heb ik dat ook daadwerkelijk meteen in mijn online training gestopt. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke die erbij hoort. Dus dat is hem. Hey, mocht je dit een super fijne podcast vinden, laat het me vooral eventjes weten. Stuur me een berichtje op Instagram of deel hem op je Instagram story, zodat ik weer andere ondernemers ook kan bereiken. Ik wil je danken voor het luisteren en tot bij de volgende podcast.